Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is het land van Wierduk.
En ook een heel groot deel van de Republikeinse partijen, met name onder aanvoering van Donald Trump, die gewoon die verkiezingen gaan winnen.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Ja, en de European Union dan, de EU, wat doen we daarmee? Toen dacht ze even, oh, weet je, you know what, fuck the EU.
Met Wierduk en Roel den Outer.
Hey Wiert, welkom. Ik zie dat jij je trui uitgetrokken hebt. Je bent al helemaal weer voorbereid om een lekker uurtje tegenaan te gaan.
Ja.
Veel korter dan dat mag het echt niet worden.
En het is helemaal, nee, absoluut niet. Nee. Dus denk erom. anders krijg je weer de toorn van de podcastfans over je heen, Roel. Je krijgt er wel voor kiezen, hè, de laatste weken.
Is het weer zo, hè?
Ja, maar dat is maar goed ook. Hè?
Ben jij langs de kerk geweest?
Ik heb een kaarsje opgestoken, ja. Samen met mijn zoon afgelopen weekend.
Oh, wat goed.
Ja, en maar ook serieus. Maar in de kerk in de Haarlemmerstraat in Leiden trouwens. Weet okay. Kerk,
ja.
Maar goed, dat was omdat mijn zoontje dat leuk vindt. Maar dat gaan we nu opdragen aan...
Het heeft wel iets magisch, vind ik, hoor. Zo'n kaarsje aansteken in een kerk. Want ik ben helemaal niet gelovig. Maar als je daar bent en je steekt zo'n kaars aan, dan ga je daar... Ga je er toch wel helemaal
ga je erin geloven? Hè?
Ja.
Nou, kijk, omdat we nu toch tijd hebben tegenwoordig voor anekdotes, zal ik mensen een anekdote vertellen. Al die ongelovige honden die ook naar onze podcast luisteren, die gaan we nu bekeren. Namelijk, wat was mijn meest magische ervaring tijdens mijn correspondentschap in de voormalige Sovjet-Unie? Dat was toen ik van Vladikavkaz naar Tbilisi reed. Met in de auto een mevrouw die uit een kapot gebombardeerd huis in Grozny, die oorspronkelijk uit een Georgische dame, die oorspronkelijk dus uit Georgië kwam. En die hebben we toen meegenomen, want ze kon in Grozny, dat lag onder vuur, kon ze niet verder leven. En toen hebben fotograaf Alek Klimov en destijds ook correspondent Hans Nijenhuis, later hoofdredacteur van het AD, en ik, die hebben toen die mevrouw vanuit Grozny meegenomen naar Batumi was het, denk ik, in Georgië.
Was er niet bij?
Nee, je was er niet bij. Dus ik kan zeggen wat ik wil. Gewoon naar Georgië. Nou, dat was nog een heel ding, want dan ga je dus via de grens tussen Rusland en Georgië. We hadden niet eens een visum voor Georgië, dus we zijn illegaal notabene, moet je voorstellen. Die grens is overgestoken, omdat Alek, die fotograaf, die praat een beetje met die grenswachten en zo. Zo, dan weet je, rij maar door. En het eerste wat je dan opvalt aan de grens met... Georgië is dat ze daar, in tegenstelling tot Rusland en al die andere, zeg maar, militaristische landen, dat ze daar in Georgië bij de grens een aantal hele grote standbeelden hebben staan, destijds, ik weet niet of ze er nog staan, van dichters. Want de Georgiërs houden erg van cultuur en van kunst en van dichtkunst en van muziek. Dus die bouwen liever een standbeeld voor dichters dan voor oorlogshelden.
Ja.
En uiteindelijk... Dit wordt wel een wat langere anekdote, maar goed, blijf bij de les.
Ja, moet leuk worden. Nee.
Ja, ja. En richting Tbilisi, want daar gingen we uiteindelijk naartoe, kom je via Metscheta. En dat is het Vaticaan van de Georgische Orthodoxie. En er staat zo'n enorm schitterende kathedraal. En, wij stoppen daar natuurlijk even om even te kijken en zo. En ik ga op een gegeven moment liep ik alleen, ik weet niet waarom. En ik loop zo die kathedraal binnen en ik hoor van die prachtige Gregoriaanse muziek.
Daar hoorde men engelen zingen bijna.
Ik hoorde de engelen zingen. Ik weet niet eens of het is Georgisch, dus ik weet niet of het dan ook Gregoriaans is. Maar ik ga er wel van uit dat het van die orthodoxe gezangen.
Bedwelmende mooie muziek.
Ja, van galmend ook natuurlijk in die kathedraal en zo. En ik loop verder en ik zie daar opeens in een verder lege kathedraal zie ik een kring van mannen. Van een man of 12 of zo, monniken zo in een kring rond een altaar. Die zongen dus. Die waren, ja, mijn telefoon die klinkt. Ik ga er zo wat aan doen. En die zongen dat dus. En verder was die kerk dus helemaal leeg. En dat was zo overweldigend. Waarschijnlijk ook vanwege die reis die we aan het maken waren. Best wel spannend. Dus we kwamen uit het oorlogsgebied, uit Grozny. We brachten een mevrouw die totaal haar leven was vernietigd. Die brachten we terug naar haar familie daar. En die zang die was zo overweldigend schitterend. En toen dachten we, wow, als je dus in je leven een keer een, zeg maar een mystieke ervaring hebt. Nou, dat klinkt heel raar uit de mond van wie het lukt, maar goed. Ja. Als je dus in je leven een keer een mystieke ervaring hebt, dan is dit het wel. Dus dat heeft mij toch wel heel, dat heeft wel heel veel indruk op mij gemaakt. Maar het ging over het kaasje voor Dylan Jezus.
Ja. Maar wacht even, wat heeft dat met je losgemaakt? Want jij bent de zoon van een dominee, hè? Dus daar heb je misschien van afgekeerd daarna.
Nou, het besef dat mensen mystieke ervaringen kunnen hebben. Ja. En dat ik heel goed begrijp dat als je dus in zo'n context zoiets ziet en zoiets hoort, wat natuurlijk schitterend is, dat je dan denkt, ja, er moet wel iets hogers zijn. Maar goed, dat heb ik ook in de nachtmis of zo, bijvoorbeeld de afgelopen... Dit wordt een religieuze podcast. Afgelopen jaar waren we bij de kerstnachtmis in Rotterdam. En er was ook een fantastische organist. En een nog beter koor ook. En dat is dan zo schitterend, zo galmend in zo'n kerk en zo, weet je wel. En dan, ja, dat zijn natuurlijk esthetische ervaringen. Maar ja, Nietzsche die zei al, nur als esthetisches fenomeen is das Dasein für ewig gerechtfertigt. Dus alleen als esthetisch fenomeen is het zijn voor altijd gerechtvaardigd. En ik ben het niet altijd met Nietzsche eens, maar in dit geval zeer. Dus, nou ja, dat beseft dus. Maar het heeft verder niks met Dylan Jezus te maken.
Waarvoor jij uiteindelijk toch een kaarsje wil gaan aansteken.
Ja, want Dylan heeft het juiste besluit genomen.
Ze heeft de rug recht gehouden.
Ja, en het goede aan Dylan Jezus is wel... Kijk, ze wordt altijd vaak belachelijk gemaakt. En vooral over haar stem. Omdat ze altijd zegt van... We gaan keihard optreden. En er gebeurt dan weer meestal niet zoveel. Dus al. Maar zij heeft ook weer heel veel goede dingen gedaan. Vooral als minister van Justitie ook. Geprobeerd in ieder geval internationaal ook... samenwerkingsverbanden aan te gaan tegen de georganiseerde misdaad. En in het geval van dat verschrikkelijke gedram... vanuit islamistische hoek rond de hoofddoek... die dan gedragen zou moeten worden door BOA's... en uiteindelijk door de politie natuurlijk, want daar komt het op neer... Houdt zij haar rug recht? Wat is het geval? Vanuit de Rijksoverheid is gezegd... luister eens, dat is niet wenselijk als mensen in uniform... mensen in functie, die dus in functie zijn van de staat... en het geweldsmonopolie ook bezitten... dat die niet neutraal zich uitdossen. Dus dat die laten zien wat hun, geloofsopvattingen zijn. Dus dat willen we niet. We willen geen... hoofddoeken, geen kruisen en ook geen keppeltjes. Dat wordt dan altijd bijgesleept. Geen hond die het daar überhaupt over heeft. Maar goed, dat doen ze dan altijd. Dat willen we niet. Maar ja, de gemeentes die gaan over de BOA's. En een aantal gemeentes, zoals je weet, die hebben besloten om toch die hoofddoek, want daar komt het op neer, gaat natuurlijk alleen maar om de hoofddoek, toe te staan bij het uniform. En dat zijn dan gemeente Amsterdam natuurlijk, want dat is natuurlijk Mekka aan de Amstel. Natuurlijk Arnhem, want daar heb je burgemeester Ahmed Marcouch, onze broeder Marcouch. En natuurlijk ook Utrecht, want daar heb je een heel links college met een hele linkse Sharon Dijksma, die ik verder graag mag, maar die in dit soort gevallen altijd gewoon de foute keuzes maakt. En nog, geloof ik, een aantal wat minder beduidende gemeentes. Maar die laatst even vergeten. Amersfoort, whatever. En nu heeft Dylan gezegd, gaan we niet doen. En we willen het gewoon niet.
Nee. Maar waarvoor bezwijken die gemeentebestuurders nou?
Nou ja, waar die voor bezwijken, daar heb ik onlangs een stuk over geschreven... dat we nu weer even online hebben gezet. Dat is dus enorm irriterend islamistisch gedram. Daar komt het toch neer. Want toen Femke Halsema besloot om toch maar die hoofddoek dan ook toe te staan... want Femke Halsema is, ondanks dat ze ooit liberaal van het jaar was... en hele mooie speeches kan geven tegen woke en tegen identiteitspolitiek en zo... waardoor je af en toe denkt, vol... Die Femke is zo gek nog niet. En is toch eigenlijk wel in haar hart een liberaal.
Heel zuinig is ze.
Ja, is ze ook natuurlijk onder invloed van mensen als Fatima Elatik en andere moslim activisten binnen haar gemeente. Heeft ze natuurlijk ook altijd de zwakke ruggengraat. En gaat zich om zodra deze zeer luide, verbale, gehoofddoekte dames in haar kring met de vet Amsterdams accent gaan zeggen dat die hoofddoek eigenlijk maar een lapje stof is. En dat die geen enkele betekenis, politieke betekenis heeft verder. Wat natuurlijk flauwekul is. Maar Femke is ook overstag gegaan. En in haar gemeente heb je dus ook die Shekhar Kaam. Dat is dan de fractievoorzitter van DENK. Ja, DENK is natuurlijk een van de grote motoren achter deze ontwikkeling. En die zei letterlijk, nu Amsterdam het ook invoert, dus hoofddoek invoert, is het hek echt van de Dam. Hij was kennelijk heel blij mee. En hij vond ook, die Shekhar Kaam, dat er dan bij de politie die hoofddoek zou moeten worden ingevoerd. Want, zei hij, via gehoofddoekte boa's kan de samenleving alvast wennen aan het beeld van de handhavers met een islamitische hoofddoek, sluier. Nou ja, wat je hier dus ziet is gewoon dat de agenda van organisaties als Moslimbroederschap worden uitgerold. Die willen namelijk gewoon dat onze samenlevingen islamitisch worden.
Ja, het is maar denken die dat zegt.
Ja, leuk dat je altijd advocaat van de duivel speelt. Het is inderdaad maar denk. Je had ook dat NIDA, hè? Die was ooit ook politiek in Rotterdam georganiseerd. Nu is het een beweging. Maar onze goede vriend Koen de Jong, de historicus en auteur, die heeft hier een boek over geschreven, over Wokeland. En daarin ontrafelt hij de hoofddoeklobby. En daaraan kun je zien dat het niet alleen maar denk is. Hij zegt, die hoofddoeklobby bestaat uit een netwerk van racismebestrijders, hè, Black Lives Matter, Kick-Out Zwarte Piet ook, diversiteitsdenkers, linkse, veelal lokale politici, inderdaad die van toeten nog blazen weten vaak, en hoge functionarissen in de politietop. Inderdaad, vooral ook die christelijke hoge functionarissen in de politietop, die zien dan ook altijd een soort van, de hoofddoek als een schitterende vorm van religieuze zelfexpressie van hun islamitische vrouwelijke vriendinnen. En Koen zegt, met op de achtergrond moslimclubs als DENK en NIDA en onder het mom van diversiteit zijn zij bezig om de symbolen van de islam de instituties binnen te loodsen. Nou, nu ben ik eens gaan praten deze week voor mijn pagina op donderdag met Sibyl Sebükteken. Een Turkse seculiere dame die is zeer aanwezig is op Twitter en daar allerlei goede draadjes en verstandige schrijft en verstandige dingen zegt. En ik dacht, in deze tijden waarin die islamisering zo vanzelfsprekend lijkt te zijn geworden en men zo snel buigt voor al die wensen van een groep religieus, en daar komt het op neer, hè? Ik bedoel, wij zijn nooit gebogen voor de wensen vanuit de SGP bijvoorbeeld, toch?
Nee.
Herinner ik me niet. Of die Jehovah's getuigen. Ik bedoel, heb je ooit Femke Halsema en zo gehoord over dat we heel erg nodig de wensen van dit soort orthodoxe christenen moeten accepteren?
Daar heeft heel Nederland natuurlijk een beetje lacherig altijd over gedaan, over Jehovah's en over streng
gereformeerd. Precies, daar werd altijd extreem lacherig over gedaan. En daar werden belachelijk gemaakt. Zeker door in linkse kringen. Hè, door in VPRO-kringen en in de Volkskrant, notabene oude katholieke krant. Die waren altijd bezig met christenen bashen. En hè, zodra het kon, werden mensen als Kees van der Staaij natuurlijk volstrekt belachelijk gemaakt. Want ja, dan stond Kees weer achter een harmonium met vrouw en dochter muziek te maken. Nou, dat was hilarisch natuurlijk weer. Hoon gelach in links-Nederland. Kijk nou, die gekke van der Staaij is. Of toen van der Staaij überhaupt, weet je nog, met die Nashville-verklaring suggereerde dat je een conservatief wereldbeeld kunt aanhangen en dat je dat ook, dat dat gerespecteerd moet worden. Nou, je had ze moeten horen. Of christelijke vrouwen die zeggen, ja, abortus lijkt me toch niet zo'n verstandig idee. Het lijkt ons helemaal geen verstandig idee om die 5 dagen bedenktijd voor abortus, om die af te schaffen. Want toen die werden afgeschaft, die 5 dagen bedenktijd, stond heel links, de hele linkse Tweede Kamer, onder aanvoering van D66, te juichen en elkaar te verteren. Terwijl het toch gaat om het doden van een foetus in mijn ogen. Goed.
Maar toch, de tegenbeweging krijgt toch wel weer tractie. En we hebben deze week een verhaal van Paul Janssen, onze correspondent in Amerika, of onze voormalige grote baas. En die schrijft dat het tegengeluid wordt steeds harder. Mensen die zich verzetten tegen die hele woke en die industrie en het fundamentalisme. Het lijkt erop dat we weer terrein terug aan het winnen zijn.
Nou ja, daarom wilde Sibyl ook wel met mij praten. Want dat wilde ze eerst niet, was ze gewoon onderneemse. En zij had zoiets van, ja, waarom moet ik in de krant? Ik ben niet opiniemaker. Maar nu wel, omdat wat jij zegt klopt, denk ik. Althans, wat Paul schrijft, hè, dat woke op zijn retour is in de Verenigde Staten. Dat klopt, denk ik, omdat woke daar zo krankzinnig veel ellende heeft veroorzaakt. En polarisatie heeft veroorzaakt. En die samenleving heeft bijna ontwricht. Dat kan in zo'n, in principe, conservatief land als de Verenigde Staten natuurlijk niet leiden, niet anders dan kan leiden tot ook een heftige tegenbeweging. Die je hier in Nederland nog niet ziet. Kijk, in de Verenigde Staten heb je natuurlijk gewoon nieuwszenders en media en belangrijke organisaties en ook een heel groot deel van de Republikeinse Partij, met name onder aanvoering van Donald Trump, die gewoon die verkiezingen gaat winnen. Die uitgesproken...
Dit was een voorspelling.
Ja, maar dat die zich keihard uitspreekt tegen die woke ons. Go woke, go broke, komt van Trump.
Ja.
Dat heb je in Nederland niet. Ja. Althans, je hebt ze niet in een vorm die gerespecteerd wordt, die erin geslaagd is, laat ik het zo zeggen, een gerespecteerd platform te worden in het Nederlandse debat, omdat Forum voor Democratie keert zich hier tegen. Maar ja, die zijn totaal ontspoord. Hè? Ja. Ik bedoel, ik herinner me nog, vandaag kwam het nieuws dat dat die Houthis zo'n aanval hebben gepleegd op weer op een schip daar. En dat daar doden bij zijn gevallen. Nou ja, een paar weken geleden noemde Thierry Baudet die Houthis, die volstrekt gestoorde terroristen zijn, noemde hij nog 4 vrijheidsstrijders. Hè? En ze nemen het op in zekere zin voor Poetin. Wat natuurlijk ook een hele tekortschietende analyse is, laten we het zo zeggen. Dus die hebben zichzelf gedisqualificeerd. Mensen vragen vaak, waarom zit je altijd zo op Forum voor Democratie te zeiken in je podcast? Nou, hierom.
Ja,
hè?
Ja.
Er was ook zo'n tweet van, die ging dan over de bankers en zo. De bankers zus, de bankers zo. En all bankers are. En toen schreef Thierry Baudet erboven. And all bankers are, puntje, puntje, puntje. Hij bedoelde Joods. Ja. Hè? Ja. Dat is gewoon, dan stel je jezelf buiten het debat. En Ongehoord Nederland, wacht even, want een ander platform had Ongehoord Nederland kunnen zijn.
Ja,
en sinds Reiza Blommestein daar heel vaak het woord negen liet vallen, expres, om gewoon mensen te treiteren en te tarten. En weet je wel, hebben die zich ook buiten het debat gesteld. En Reiza is overigens nu zelfs weg, omdat zelfs Arnold Karskens dat te gek vond.
Ik hoor helemaal niks meer van me trouwens. Tenminste niet in
de openbaar. Ze is de hele tijd met Eva Vladingenbroek op stap, zie ik. Dan weer hier, dan weer daar. Dus...
Maar wie vertegenwoordigt dan nog wel het redelijke tegengeluid? Behalve jij natuurlijk.
Nou, daar kom ik nu dus op. Dat zijn dus vooral de seculiere moslims. Dus althans de seculieren die komen uit... allochtonen die komen uit een islamitische context. Je hebt bijvoorbeeld Kaan, die ik altijd Öztürk noem, maar dat is helemaal niet zo. Özgök. Dat is, hè, maar ja, met die Turkse achternamen, dat is altijd ingewikkeld natuurlijk. En Kaan is onder andere, ik zat even te kijken, onder andere schrijft hij columns ook voor Elsevier Özgök. Hè? Niet Öztürk, dat is die andere.
Nee, ja.
Sorry Kaan, want hij sprak me er laatst op aan dat ik hem dus fout zijn achternaam, maar ja, valt ook niet mee. En dan... ze zitten een beetje rond vrij links. Dus Eddie Terstal, Kaan, Marika Hoogwoud heb je daar. Die is ook heel actief op Twitter. Zet zich ook heel erg in, heel goed tegen die transgendergekte.
Maar die hebben niet echt genoeg tractie, zou ik maar zeggen. Je ziet in Amerika dat echt de gewone man is aan het opstaan. Hè? Die gaan gewoon bij gemeenteraadsvergaderingen opeens lopen schreeuwen van dit pikken we niet langer, dat woke gedoe en... Maar dat zie je hier in Nederland toch niet. Hier blijven we toch te netjes en te aardig.
Nee, wacht al even. Want in Nederland is dit gebeurd door het enorme electoraat dat op de PVV wil stemmen.
Ja.
Kijk, die PVV verzamelt al die proteststemmen. En dat zijn ook allemaal mensen die enorm hun bekomst hebben van al die woke ellende en van die islamisering vooral. Hè, want dat is natuurlijk kernpunt van de PVV. En omdat die ook wel zien dat je niet bij Forum moet zijn, want dan kom je in de jodenhaathoek terecht en in de pro-Putin-hoek. En je kunt ook elders niet terecht. Dus die gaan naar Wilders. Binnen het publieke bestel, wat ik net zei, heb je dus niet een ook niet binnen het private bestel, RTL had het kunnen zijn, of SBS, maar dat willen ze niet, heb je dus niet een zender die dit soort...
Geen
Fox News, die dit soort ideeën en analyses een stem geeft. Dus af en toe dan ben ik bij Vandaag in Sight bijvoorbeeld. Of vanochtend zei ik wat bij Veronica Radio en zo. Maar ja, dat is nu natuurlijk niet een platform. Er zou een heel platform moeten zijn met allemaal mensen die analyses wel hebben. Bij De Nieuwe Wereld, hè, dat is zo'n YouTube-platform, wat heel goed wordt bekeken, schuiven die mensen wel aan. Maar er schuiven ook vaak mensen aan die heel erg links zijn. En dan bijvoorbeeld in die coronatijd iets hebben gezegd tegen de coronamaatregelen en tegen de vaccinatie. Zo. Dus dat is een veel breder platform.
Maar De Nieuwe Wereld is ook niet echt een machtsfactor of zo. zoals Fox News wel is.
Nee, in Nederland heb je dat dus niet. Dus dan laat ik af en toe mensen aan het woord, waaronder Sibel.
Ja,
want daar komen we allemaal.
Ja,
en wat zij zegt is, kijk, zij wil niet in die anti-islamhoek terechtkomen. Want dat vindt ze te beperkt. Maar wat zij zegt is, luister, ik ben opgegroeid in Istanbul. Toen ik 9 was, gingen we daar weg. En ik zat in een wijk met een straat. In de één straat stond een synagoge, een Grieks-orthodoxe kerk en een moskee. Maar ik had geen idee wie naar die moskee ging. Ik had geen idee of mijn buurman, of dat nou een Alawiet was, of een Sunni, of dat hij niet geloofde en zo. Want we hielden ons er niet mee bezig. Nee. Want dat was nog in de tijd voor die zware islamisering die is ingezet door Erdogan en zijn AKP-ellende. Dus toen is ze naar Nederland gegaan en ze dacht, hey, weet je, Nederland is helemaal vrij ook. Een beetje zoals Turkije. En wat ziet ze nu? Ze ziet nu dat in Turkije dus die AK-partij daar dus volledig de macht heeft overgenomen. En dat die in recordtempo die samenleving totaal heeft geïslamiseerd. Waardoor de seculiere stemmen voor een heel groot deel zijn verstomd. En ze ziet nu precies hetzelfde gebeuren in Nederland. En dan vooral onder het mom van die hele diversiteit en inclusiviteitscultus. Omdat via diversiteit en inclusiviteit worden allemaal minderheden binnengehaald. In instituties, in ministerie, in het onderwijs, in media trouwens ook. Je ziet het rond de verslaggeving, in de verslaggeving rond Israël bijvoorbeeld heel sterk terug. Hoe die diversiteitscultus bij de publieke omroep bijvoorbeeld het hele beeld over Israël hebben veranderd. Want er zitten nu allochtonen die stukken schrijven over die kwestie. Ja, en die zijn pro-Palestina, ja. pro-Hamas. Dus dat leidt de hele tijd tot enorme irritaties bij het publiek. En zij zegt, ja, ik maak me enorm zorgen over de toekomst van de rechtsstaat. Want hierdoor is een soort, wat in mijn ogen ondermijnende ideologie is, die sluipt gewoon onze samenleving binnen. En dat brengt allerlei problemen met zich mee. Bijvoorbeeld, want dat zie je nu bijvoorbeeld. Nu Marcouch daar burgemeester is in Arnhem. Dat is natuurlijk ook op een voorkeur gekozen omdat hij Marokkaan is. Hè? Hij zat bij de politie, hij werd stadsdeelvoorzitter in Amsterdam. Dat is allemaal op ticket van, hier heb je een Marokkaan die iets kan, net zoals Abu Talib. En wat blijkt nu, dat hun religieuze overtuiging enorm in de weg staat. Abu Talib wil de Israëlische vlag niet hijsen, want ja, hij zegt dan, ja, ik wil geen spanningen in de stad. Maar je kunt er donder op zeggen dat hij zelf ook allerlei gedachten heeft over het conflict. Maar Marcouch wil die hoofddoek bij de politie. En bij de BOA zijn het een waanzinnige drogredenering tegen die land vandaag.
Heel moeilijk evenwichtskoord voor die mensen.
Nou, lijkt me niet. Alleen, dat evenwicht wordt moeilijk op het moment dat jij je religieuze overtuiging dus voorkeur geeft boven de idee dat er een scheiding van kerk en staat moet zijn.
Ja, in Rotterdam zullen ze zeggen, we willen geen rellen, dus daarom hebben we de Israëlische vlag niet gehezen.
Ja, maar het is natuurlijk een drogreden. Geef je A toe aan bedreigingen vanuit de islamitische hoek. Ja. Namelijk, je krijgt rellen als je die Israëlische vlag hijst. Nou, dat is al enorm zwak natuurlijk. En B, je suggereert dat je eigenlijk een anti-Israëlisch standpunt huldigt. Wat ook heel erg slecht is, omdat 7 oktober... de herdenking van 7 oktober door de Israëlische vlag te hijsen is alleen maar eerbaar. Daar is op geen enkele manier iets oneerbaars of iets onverstandigs aan. Tot mijn grote vreugde over. Ik was van de week in Amsterdam-Noord ergens. En ik rijd dan door dat is eigenlijk zo'n klein dorpje. Hè? Bij het Zonnehuis. Daar gaan we het zo nog even over hebben. En daar rijd ik. Ik wil mijn auto parkeren daar. En het is allemaal van hele kleine straatjes van die huisjes. En bij één zo'n huisje staat dan pontificaal midden in de tuin de Israëlische vlag. En dat vind ik dan zo dapper, weet je. Ja? Want op de hoek staan allemaal Marokkaantjes gewoon te hangen en te straat hangen en zo. En dan denk ik, jezus, weet je, dat soort mensen heb je dus. Dus ook. Nou, het Sibel die in onze krant en in het stuk van mij dus zegt van, na 7 oktober heb ik de samenwerking tussen de pro-Palestina-demonstranten, de klimaatactivisten en andere radicale groepen zien groeien. Je zag het gewoon voor je ogen gebeuren bij de anti-Israël-demonstraties. Het zijn beroepsactivisten die uit zijn op macht en geld en ze verdelen de wereld heel simpel in zwart en wit. En wat zij wel zegt, maar wat ik wil benadrukken is, want heel veel mensen vragen zich af, waarom toch? Waarom krijgen deze mensen zoveel ruimte en wat willen ze nou uiteindelijk? Nou, wat hen dus verenigt is dat zij het westers kapitalisme verachten, verfoeien,
Ja,
ze hebben en dat willen ontwrichten. Dat willen ze ondermijnen.
Van onze kapitalistische samenleving.
Precies. Ja. Dat willen zowel de islamisten als de antifa's. Er zijn heel veel mensen die zich afvragen... hoe kan het zijn dat extreem links zo voor die hoofddoek is... en zo zich lieert altijd aan de radicale islam. Dit is het antwoord. Ja, ze willen uiteindelijk de westerse, liberale, kapitalistische landen... onttakelen en daarvoor een soort nieuwe utopie... voor in de plaats stellen die waarschijnlijk dan wel een soort links kalifaat zal zijn.
Ja, en dat kan uitmonden in acties zoals deze week eerder bij in Berlijn-Brandenburg... waar bij de Tesla-fabriek gewoon een soort van de elektriciteitsmast is opgeblazen... door de vulkaangroepen. Ik had er nog niet van gehoord, maar ik begrijp dat ze een enorm manifest hebben uitgebracht... van 30 pagina's waarin staat dat het kapitalisme alles ontwricht in de maatschappij... en dat zij daartegen in geweer komen.
Nou ja, kijk, het ingewikkelde met dit soort analyses is altijd dat die voor een deel kloppen. Kijk, het Westen en onder aanvoering van de Verenigde Staten heeft natuurlijk ook voor een deel andere samenlevingen het totaal op zijn kop gezet. Ik bedoel, niet zozeer vanwege kolonialisme en zo, maar wel doordat wij, vooral de Verenigde Staten, na de Tweede Wereldoorlog hebben gevonden en na de Tweede Wereldoorlog en zeker na de val van de muur... vonden dat wij overal politieman van de wereld moesten spelen. En dat heeft tot rampzalige ingrepen geleid, vooral in Irak en in Libië. En ook onze Oekraïne-Rusland-politiek is daardoor sterk beïnvloed. En die is ook op heel veel punten verkeerd geweest. En nu, nou, dat is het volgende onderwerp, een goed bruggetje dit.
Je praat er al wel goed.
Ja, precies. Sorry, het bruggetje was aan jou, maar ik maak hem zelf even. Volgende keer hoef je helemaal niet te komen.
Ja, je kan gewoon zelf. We zetten die bandje aan en praat maar door.
Ja, kijk, die Victoria Nuland, Victoria Nuland, die is weg.
Dat was een bruggetje met Oekraïne.
Ja. En
wie is dat? Want toen jij zei van daar gaan we het over hebben, toen dacht ik van wacht even, daar heb ik nog nooit van gehoord.
Ja, wie is ook? Nou, Victoria Nuland is waarschijnlijk nog gehater dan Hillary Clinton, hoewel het moeilijk is, denk ik, in bepaalde kringen. Maar zij is het brein achter de interventiepolitiek van de Verenigde Staten. Daar komt het eigenlijk op neer. En dan met name in Oekraïne. Zij was onderminister staatssecretaris, denk ik. Van,
dat is wat Amerika al decennia doet. Hè? Dat hebben ze ook geprobeerd in Chili en Argentinië.
Ja, die interveneren gewoon overal.
Zij zijn overal in de wereld zijn ze bezig om hun belangen veilig te stellen.
Ja, als anderen dat doen, dan worden ze heel boos. Maar zij doen het overal. Je moet eens kijken naar het aantal militaire bases dat de Verenigde Staten hebben.
Gigantisch,
hè? Het is niet normaal. Nee. Kijk, daar kun je kritiek op hebben. Aan de andere kant kun je denken, ja, oké, we zalen wel voor onze kastanje de kolen uit de kastanje, de kolen uit het vuur.
Zij hebben 80 jaar geleden bevrijd en zij houden voor ons de vrede.
Precies. Zij verdedigen onze vrijheid.
Zij betalen het ook nog voor een groter deel dan wij.
Kijk, mensen als die bijvoorbeeld bij de Atlantic Council zitten, of bij de rechts in de VVD, of mensen als Hand en Broek, Arend-Jan Boekenstein, mensen van Klingendaal, mensen van al die instituten, ook Rob de Wijk en zo, die huldigen natuurlijk het standpunt, want dat zijn vrienden van Amerika. Ja. Ik ben ook een vriend van Amerika, hoor.
Ja.
Zeker van de nieuwe Amerikaanse ambassadeur, die zo leuk is, maar... die huldigen het standpunt, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, de NAVO, zijn de ankers van onze vrijheid. En die beschermen onze liberale, democratische vrijheid.
Ja, true.
True. En daarvoor zetten ze af en toe de NAVO in. En Nederlanders gaan daar dan altijd in mee. Want Nederlanders, het is aan Mark Rutte, die nu zo graag secretaris-generaal van de NAVO wil worden. Die zijn altijd beste. Die willen altijd meedoen. Dan krijgen ze zogenaamd heel veel respect en zo. Maar ook, kijk, ons ook eens meedoen. En dan gaan we weer mee vliegen daar met, in weet ik veel. Daarin. Het kan niet schelen. Joegoslavië, Libië, Irak, doe maar, weet je. De Duitsers daarentegen en de Fransen, die zijn er natuurlijk veel voorzichtiger in. Hè? De Duitsers wilden niet meedoen in Irak, weet je nog. Hè? Vaak hierover gehad, Joschke Fischer tegen Rumsfeld destijds. Van, I'm not convinced. Nogmaals, schitterende anekdote was dat. En hoe heet die Westerwelle die niet Libië wilde bombarderen. Had hij groot gelijk in achteraf. En de Fransen die vinden dat ze zelf een grootmacht zijn. En ook militaire grootmachten. Die vinden die
Amerikanen... Dat is wel een beetje hun eigen grootheidswaanzin. Hè?
Nou ja, en die controleren Afrika dan zo. Die zeggen, hè, blijf weg uit Afrika. Dat is voor ons. Ja. Maar goed, schaduwkant van dit beleid is dat de Verenigde Staten ook heel veel doen en ook heel veel militair doen, wat achteraf niet zo'n goed idee was. Ja. Bijvoorbeeld, en die Tory Nuland, zoals ze wordt genoemd, ja, die is daar bij uitstek dus een goed voorbeeld van. Omdat zij als neocon par excellence, haar man is Robert Kagan, ook zo'n bekende Amerikaanse neocon, hij was medeoprichter van de Project for the New American Century. Nou, dan moeten mensen maar eens gaan zoeken op Google wat dat nou was. Maar die Project for the New American Century, die hadden zo ongeveer als adagium dat Amerika de wereld moet beheersen en dat het een Amerikaanse eeuw moet zijn.
Make
en dat
America overal, great
again. Ja, maar dan niet op de manier zoals Trump dat wilde. Ah. Namelijk economisch en gewoon je terugtrekken op eigen land en daar je eigen Amerika weer groot maken. Maar door heel imperialistisch eigenlijk de wereld naar jouw hand te zetten, zodat de Verenigde Staten overal haar belangen. De Verenigde Staten het recht heeft om overal haar belangen veilig te stellen. Ook al betekent dat een permanente oorlog. En de Verenigde Staten zijn sinds de Tweede Wereldoorlog eigenlijk permanent in staat van oorlog. Dat is een soort oorlogsmacht.
Nou ja. Ja.
Zoals vroeger het Romeinse Rijk. Amerika, de empire, die linkse Amerikanen.
Als je de baas bent en de alleenheerser of de grote heerser, dan moet je jezelf verdedigen elke keer.
De vraag is natuurlijk of je empire wilt zijn. Dit is de kern van het conflict met China en Rusland. De Amerikanen zijn nu het Romein. Dat is ook die schitterende analogie. Als je met linkse Amerikanen spreekt, mensen Mark Ames en zo, en die hebben het over die empire. Dat is Amerika nu. En dat is nu een. En we verkeren nu in hun ogen in de nadagen van het Rijk. Mm-hmm. Dat zie je aan die decadente toestanden met woke en die transgender gekte en alles wat daar doorkomt. Alles wat daar mainstream wordt aan totale waanzin.
Parallellen met het Romeinse Rijk.
Dat zag je destijds ook, die decadentie onder het Romeinse Rijk. De immigratie die ook het Romeinse Rijk ondermijnde. En je ziet nu dat immigratie in de Verenigde Staten en niet alleen, en in Europa trouwens ook, een van de grootste problemen is die ook onze samenlevingen uiteindelijk ten onder zullen doen gaan. Dus die analogie, historische analogie, is gewoon correct. En we zien die empire, dus het Amerikaanse Rijk, nog proberen, en met medewerking van Europa, van ons, vooral Mark Rutte, om zich staande te houden. Daar komt het simpel op neer. Ja. Maar nu hebben de Russen vooral, en dat is de ideologie van Poetin. Kijk, Poetin wordt vaak weggezet als domme dictator, bla bla. Dat is hij helemaal niet. Hij is iemand die een dictator is en hij is meedogenloos, hij is vreed, allemaal buiten kijf, alle disclaimers die gelden hier. Maar hij is iemand die heeft nagedacht over hierover. Die unipolaire wereld waarin die American Empire alles beslist. En tegen de wil heel vaak van ontwikkelingslanden, van andere regionale grootmachten die hun positie claimen. En dan met name China, dat zichzelf ziet als de opvolger van Amerika wereldwijd, mondiaal. Maar ook Rusland, dat claimt wij hebben als regionale grootmacht, hebben wij hier belangen in Oekraïne en in die voormalige Sovjet-Republiek. En wij claimen het recht, net zoals het Amerika doet, wij claimen het recht om onze belangen te verdedigen. Dat heeft Poetin in al die toespraken en al die essays die hij heeft geschreven zo beargumenteerd. En nu komen we weer op die Victoria Nuland. Die heeft als architect van het Amerikaanse, in de ogen van de Russen, imperialistische beleid in de Oekraïne, uiteindelijk dit conflict ook gezocht, althans in de ogen van haar critici.
Dat zei de vrouw die toen de opstand was in Oekraïne, die opstand gesteund heeft en ook later indirect voor gezorgd heeft dat het hele Oekraïnse leger zo voorbereid en opgeleid was.
Kijk, al voor de Maidan in 2014 waren in die voormalige Sovjet-Unie allerlei kleurenrevoluties gaan, zoals je weet. In Georgië, ik meen zelfs, en in Centraal-Azië ook, zelfs tot in Kirgizië, overal color revolutions. Die werden allemaal gesteund door ons. Dat was allemaal door George Soros. Ja, mensen gaan denken, hey, complottheoreticus. De Democracy Foundation van George Soros stopte daar heel veel geld in. Om daar jonge generaties, jonge elites, het mogelijk te maken om die kleurenrevoluties op te zetten en uit te voeren ook. Met de gedachte van, dan zitten allemaal autoritaire regimes, die moeten weg en moeten democratie daar vestigen in die landen. Nou, de Maidan was daarvan de escalatie. Die Maidan die werd gesteund dus door ons. Ik bedoel, de CIA zat al lang in het Hotel Moskwa daar aan de Maidanplein en zo. Een hele etage hadden ze daar. Tony Newland die liep daar rond koekjes uit te delen aan demonstranten. En toen op een gegeven moment dus die Janukovic vluchtte, die president. En toen er een regering moest worden gevormd, toen belde zij met Jeff Pyatt, dat was ambassadeur daar, en daar heb ik het ook heel vaak over gehad. En toen begon ze met die Pyatt, dat fragmentje kunnen we nog wel eens een keer laten horen trouwens, dat hele verhaal, weet je nog, over wie dan in die regering moest komen en wie niet. En dan zei ze, Yatsenyuk moet premier worden, dat was Yats. En Klitschko, die noemden ze Klits, die moest dan maar niet in die regering, want die moest maar burgemeester worden of zo. En dan hadden ze nog wat van die types van die extreemrechtse organisaties, die moesten ook iets worden. Dat was gewoon voor hun voor totaal vanzelfsprekend. En die Pyatt die moest dan maar wat gaan rondbellen en zo. En zij zou ook wat gaan rondbellen. En toen diende de vraag zich aan, ja, en de European Union dan, de EU, wat doen we daarmee? En toen dacht ze even, oh, weet je, you know what, ja. Fuck the EU.
Ja. Zo staan ze.
Dat zijn onze vrienden. Ja. Fuck the EU.
Ik snap hun belangen wel.
Anthony Blinken, die Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, grote lofreden op de schitterende, de fantastische verdiensten van Victoria Nuland, ja, voor de Amerikaanse diplomatie, waarin ze, schrijft hij letterlijk, altijd erop uit was om de Amerikaanse belangen te verdedigen en te verspreiden. Nou, wij vinden dat wij zijn hun bondgenoten. Wij zijn Europeanen, wij zijn Nederlanders. Mark Rutte nogmaals, die gaat de militaire tak van hiervan gaat die van deze ideologie ook, die gaat die voorzitten zometeen. Dus wij vinden dit prima. Maar als je als journalist of analist van een afstandje kijkt, dan kun je precies zien welke machinaties je daar ziet. En dan zie je ook de rol van iemand als Newland. En dan zie je ook hoe de Russen daarop reageren. Want die denken, hé, dit is onze achtertuin. Wat doe je daar? We hebben je daar gezien, Nu ben je hier met al je kleurenrevoluties en al je shit en zo. Wat doe jij hier?
Ja. Maar,
de rest is geschiedenis.
At the end of the day schuil ik liever onder het parapluutje van mevrouw Nuland dan van Poetin of van...
Nou, daar zeg je dus iets heel wijs, Roel. Dat kun je ook omdat wij van dezelfde leeftijd zijn. En dat is dus wat al die mensen als Baudet en heel veel mensen bij de Duitse AfD en weet ik veel waar ze allemaal zitten, die allemaal Poetinisten zijn. Wat zij vergeten, ondanks al deze ook af en toe verschrikkelijke mensen zoals je daar in Amerika hebt. Zoals die Lindsey Graham, die niks liever doet dan overal in de wereld bommen gooien. Ja. Of die Mitch McConnell, die laatst nog zei van, hè, dat is een soort wandelend lijk is dat trouwens, maar die laatst nog zei van, dat hele Oekraïne-conflict is voor ons zo'n enorme uitkomst, want er gaat niet één Amerikaan dood. De Oekraïners sterven voor ons en onze olie- en gasindustrie draait op volle toeren en ondertussen verzwakken we Rusland. Ja.
Allemaal super cynisch.
Wat een schitterende. Hij barstte nog net niet in huilen uit. Zo fijn vond hij het allemaal. Nou, dat soort vreselijke immorele mensen zijn dus ook onze bondgenoten. Ja. En daarvan moet je hopen dat er dat die enigszins tot de orde worden geroepen door een meer redelijke en meer ook humane waarschijnlijk.
Heb je nou gewoon het bruggetje weer politici naar het volgende onderwerp?
Nee, wat ik wilde zeggen, maar dat is niet Trump. Oh, alleen nee, de enige die zich in ieder geval openlijk hier tegen uitspreekt en dit hele zeg maar complex dan aanduidt als de deep state die hun eigen belangen nastreven en niet die van de Amerikaanse publiek, dat is Donald Trump. En
Victoria Nuland, nog even terugkomend op haar. Zij heeft natuurlijk gewerkt onder een democratische presidenten, ja, maar ook onder Trump waarschijnlijk. Maar zij staat toch wel bekend als een democraat.
Nee, zij is gewoon bij uitstek iemand uit de democratische beweging. Nou, die neocon types, dat zijn. Kijk, die republikeinen die staan hier heel anders in. Die, net zoals Trump, die hebben veel meer make America great en bemoei je niet met de rest van de wereld. Althans, dat isolationisme van Trump, dat hoort veel meer bij die republikeinen. Terwijl die democraten, sinds Clinton en met name ook Hillary Clinton als havik en mensen zoals die Nuland, dat hele neocon-denken heeft zich, wat buitenlandse defensiepolitiek betreft, bezit gewoon van die partij. Het interessante is ook dat die Project for the New American Century, waar dus die Kagan een van de oprichters van was, dat die eigenlijk verdeeld waren over die partij. Kijk, zij kwamen. Mensen als die Kagan, maar ook Dick Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz, die hebben omgediend onder Bush. Hè, de Republikeinse administratie, zoals het heet. Maar zij kwamen uit de linkse. Dat gaat een beetje te ver misschien, maar ze kwamen helemaal uit de linkse trotskistische hoek eigenlijk. Dat zijn dus een soort bekeerde extreem linkse types. Ja. Die uiteindelijk dus helemaal naar die rechterkant zijn. Naar de rechterkant zijn gewaaid. En zij zijn inderdaad die destijds onder Bush waren zij de propagandisten van regime change in Irak en zo. Maar die Newland, die is dus gewoon. Kijk, vergeet ook niet. Ik zit al heel erg uit te wijden, maar vergeet ook niet iemand als bijvoorbeeld. Hoe heet het ook alweer, die Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, die van Tsjechische afkomst, Albright.
Madeleine.
Nou ja, die zat toch in die Clinton-regering. Ja. En die ooit werd haar gevraagd van, er zijn 10.000 of misschien 100.000 Iraakse kinderen, geloof ik, omgekomen bij die interventie daar, hè, die invasie. En toen werd haar gevraagd van, is het dat waard geweest? Is het wat jullie bereikt hebben in Irak, is het dat allemaal waard geweest? En toen zei ze van, ja, het is het allemaal waard geweest. Dus ja, dat met dat soort mensen heb je te maken. Ja. En,
maar het voordeel is voor de gemiddelde Europeaan dat het hier dus gewoon al die jaren rustig is gebleven. En dat is natuurlijk wel. Dat is ook voor een hele hoop Europeanen is dat veel waard natuurlijk. Dat is ook heel cynisch.
Ja. Kijk, Newland die was bijvoorbeeld in de Clinton-regering was staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. En toen kwam Bush junior. En toen was hij gewoon adviseur van Dick Cheney. Dus dat schuift dan gewoon van de ene administratie naar de andere. Maakt niet uit. Gedeeld die delen dus dat die analyse van wat het buitenlandse defensiebeleid moet zijn. En natuurlijk, we hebben geschuild onder de Amerikaanse paraplu. En dat is ook, en doen we nog steeds. En daar moeten we helemaal niet. Dat moet je niet achter je laten. Dat probeer ik ook de hele tijd duidelijk te zeggen. Ook in mijn kritiek op Vorm voor Democratie en zo. Alleen, het is niet zo omdat wij bondgenoten zijn van de Verenigde Staten. En omdat omdat de NAVO zo belangrijk is in onze bescherming. Dat we daar geen kritiek op zouden moeten hebben.
Dat we daar maar blind achteraan moeten hollen. Ja, precies. Daarom zie je natuurlijk ook dat nu al die legers zijn zich enorm aan het versterken opeens. Hè? Polen, Rusland, Frankrijk, Engeland.
Nou ja, je ziet bijvoorbeeld dit type discussie gewoon. Op het moment dat Macron zegt, we moeten denken aan laatste optie grondtroepen. Ja. Westerse grondtroepen naar Oekraïne. Zegt Olaf Scholz van ja, gaan we niet doen. En dat zijn toch twee hele belangrijke partners in het Westers bondgenootschap. En de Polen en de Balten en zo, die willen niks liever volgens mij dan grondtroepen naar Rusland sturen. Want dan kunnen ze eindelijk afrekenen met die verdoemde Russen die ze zo haten.
Is dat een slip of de tong geweest van Macron, denk je? Of is het echt bewust ingezet?
Nee, het is bewust ingezet. En toen had je vervolgens die Nederlandse generaal, die commandant Eichelsman, die ook zei van ja, nee, als laatste optie moeten we dat niet uitsluiten. Dus we worden gewoon voorbereid op daarop.
We worden erin gerommeld.
Nou ja, het is dus essentieel voor deze, waar we het nu net de hele tijd over gehad hebben, waar we de mensen enorm mee verveeld hebben misschien, met deze analyse, namelijk deze westerse machtselite, aangestuurd vanuit zeg maar State Department, die voor hen is essentieel dat Oekraïne niet verliest. Essentieel. Als Oekraïne verliest, dondert hun hele kaarthuis in elkaar. Althans, dan blijkt het een kaarthuis te zijn. Want dan heeft dus het Westen bewezen met al zijn militaire overmacht, maar al zijn economische en financiële overmacht op Rusland, heeft dan bewezen geen duurzame coalitie tegen een in principe volle leger als dat van Rusland te kunnen onderhouden. En nu gaan mensen weer zeggen, hoezo voddenleger? Ze hebben hele geavanceerde apparatuur en zo. Ja, natuurlijk, alleen op het moment dat wij echt al onze wapens zouden inzetten, bestaat Rusland niet meer. Ja. Alleen, dan bestaan wij ook niet meer. Ja. Dus die hele politiek van afschrikking van de afgelopen 2 jaar, de hele politiek van we moeten winnen, moeten winnen, moeten winnen, wat ook Mark Rutte de hele tijd zegt, op basis waarvan hij ook weer zo'n 10-jarig contract met Oekraïne sluit, hè, verdedigingspak, want dat is... Daarin is hij opeens niet meer demissionair en zo. Dat dreigt nu te verbrokkelen. En dat is ook enorm belangrijk en zeg maar zorgelijk. Omdat zowel de Russen als de Chinezen dan weten... kijk, het lukt ze gewoon niet. En als de Chinezen zometeen Taiwan terug gaan vorderen... en het gaan ze doen, dan weten ze... nou, in de Oekraïne redden het Westen het niet... In Taiwan, dat is ligt ook voor het oprapen gewoon. Dus je kunt... Kijk, ik heb fundamentele kritiek op hoe de Europese Unie vooral... maar ook de Verenigde Staten dit hele probleem rond Oekraïne hebben aangepakt. Want in mijn ogen had het dat kunnen worden voorkomen... als je de geostrategische belangen van de Russen... hoe corrupt en hoe pervers en hoe mafioos ook zijn... wel had gerespecteerd. Dat hebben we niet gedaan. Nu zitten we met deze ellende... En ik heb ook altijd gezegd, oké, als je dit dan wilt... als je wilt dat Oekraïne bij de EU komt... en als je wilt dat Oekraïne bij de NAVO komt... dan moet je ook bereid zijn om tot de laatste man daarvoor te vechten. Want dat gaat het gevolg zijn. Er gaat een oorlog komen. En willen we dat dan? Willen wij nu, met alles wat wij riskeren... weten we nu zeker dat als die oorlog komt... dat wij bereid zijn om die te voeren. En nu zie je hoe machteloos we zijn. Want al die oproepen tot een oorlogseconomie... van Ollongren en zo... Ja, en Rutte die dan op tafel slaat... moeten winnen en zo... Ja. Het slaat gewoon niet aan.
Nee, je ziet verhalen van... ja, maar ik wil geen munitiefabriek in mijn achtertuin of in de provincie. Of,
ja, al die moeders die zeggen... ik ga mijn kind niet naar het front sturen. Nee. Ik laat mijn zoon thuis. Waarom moet mijn kind voor Oekraïne zijn? Al die mensen die nu zeggen... hè, en Mona Keizer wakkert dat vuurtje een beetje aan... van joh, al die Oekraïnse mannen hier... die onze huizen innemen. Waarom gaan die niet terug? Waarom gaan die niet naar het front? Ja, natuurlijk gaat dat zo. Ja,
maar het wordt natuurlijk heel spannend de komende maanden. Want die Russen lijken toch wel een soort van in de winning mood te gaan komen. Ze willen doorbreken allerlei linies.
Nou ja, je zag dus Medvedev, die was in Sochi. Dmitri Medvedev is voormalig premier en gewoon een puppet van Poetin. Die mocht er af en toe afwisselen met Poetin. Dan mocht hij af en toe ook president worden. En die was in Sochi met een belachelijk Mao-jasje had hij aan. Want die man is volstrekt belachelijk. Maar goed, maar hij is wel nog altijd... speelt een belangrijke rol daar in die politiek. Er zitten allemaal volstrekte idioten daar... op hoge posities in die politiek. Kijk, ik versta Russisch, hè. Dus als die mensen horen praten... dan hoor ik af en toe ook hoe onvoorstelbaar dom ze zijn. En zo. Hun hele taalgebruik en zo is gewoon... Het zijn echt proleten vaak die daar dus hele belangrijke posities innemen. Hè. Ze zeggen nog net niet, weet je wel... Ze praten nog net niet de schuttingtaal, maar het komt in de buurt. En dan staat hij met Medvedev daar voor een gehoor... van jonge, enthousiaste pioniers in Sochi. En dan heeft hij een kaart achter zich... waarop Oekraïne te zien is, hoe dat verdeeld wordt na de oorlog. En er is nog een heel klein gebiedje rond Kiev, dat is aan Oekraïne. Ja. Hele grote delen gaan naar Polen, naar Hongarije, Roemenië... die daar helemaal niet om gevraagd hebben. Nee. Maar hier heb je een deel van Oekraïne. En het overgrote deel is al gewoon Rusland. Want zegt hij, ja, dat is gewoon Rusland. Hoezo Oekraïne? Dit is gewoon van ons, het nasje, van ons.
Maar die man heeft dat niet zelf verzonnen allemaal. Die heeft het natuurlijk wel in samenspraak met het Kremlin allemaal naar buiten. Brengt hij zoiets naar buiten?
Nou, dit is gewoon. Dit is gewoon gemeengoed daar in het Russische.
Nou, dit kaartje had ik nog nooit gezien hoor.
Nou, zo uitgebreid inderdaad niet. Maar bijvoorbeeld wat mij opviel laatst in die speech van Poetin... ik weet niet of ik dat al verteld had... hij had die jaarlijkse State of the Nation... en toen had hij het erover dat er ook heel veel meer geld moest... naar de regio's en zo. En naar welke regio's dan? Nou, naar de Caucasus. Moet altijd meer geld naar de Caucasus. Een pauperregio daar en totale ellende. En zegt hij, en daar moet nog wat naartoe, misschien Boyatti of zo. Maar natuurlijk ook naar de Donbass en naar Novorossiya en naar de Krim. Dus in hun ogen is dat sinds die referenda daar... is het gewoon alweer integraal onderdeel van de Russische federatie.
Ze zijn daar al uitvoerig aan het heropbouwen. Je ziet beelden van bulldozers die kapot gebombardeerde steden... die de Russen nu hebben.
Ja, dus ons beeld van...
En ze zijn flats aan het bouwen gewoon.
Ons beeld van... die gebieden zijn nog omstreden en in oorlog. En Oekraïne zou ze kunnen innemen en zo. Voor hun is dat al lang achter de rug, joh. Ze hebben dat is gewoon integraal weer hun hun gebied.
Ja. We moeten nog eventjes terug naar Amerika. Want ja. We hebben natuurlijk Super Tuesday gehad deze week. Het gaat nu echt om Biden en Trump. Nikki Haley afgehaakt. Of tenminste, more or less op de achtergrond.
Ja, die speelt geen rol, ja.
Ja, tenzij natuurlijk Trump nog ooit een keer door een rechter gedwongen gaat worden om af te haken.
Oh ja.
Dat is natuurlijk een klein kansje. Jij zei het net volmondig van Trump gaat winnen. Waarom denk je dat? Hij staat er nu goed voor in de
post. Nou, hoe moet hij gaan verliezen dan?
Ja, verliezen.
Tegen wie?
Toch van Biden, ja. Ja, die man staat natuurlijk een
pleegfiguur
elke dag, elke week. Hij wordt nu echt zorgvuldig overal weggehouden. Ja. En bij toespraken gisteren had hij ook weer zoiets dat hij helemaal bleef hangen ergens in een verhaal.
Ja.
Dat je denkt, oh mijn god. Maar die man heeft natuurlijk wel allemaal adviseurs om zich heen. En eigenlijk heb je... Je zou in extremis kunnen zeggen, je hebt zo'n man eigenlijk helemaal niet nodig, want het hele team eromheen leidt het land toch wel.
Ja, maar ja, wie zijn dan precies... het is ook niet zo dat er dan zoveel grote lichten om hem heen. Nee. Ik zie af en toe zie die Anthony Blinken, dat laatst was een schitterend filmpje, was ook weer Biden aan het woord. En die Blinken zit natuurlijk op voorste rij als topdiplomaat. En toen zei Biden ook weer... En je zag Blinken al helemaal zenuwachtig. Hè, van ja, wat gaat hij zeggen? Mee. Het is altijd heel spannend, die man. En toen zei Biden weer zoiets verschrikkelijk doms. En toen zag je Biden of Blinken helemaal verstarren zo. En met zijn ogen zo rollen. Zo van, oh god, niet weer. Hè? Ja. Dus dat, daar hebben ze mee te maken. En dan komt daar vervolgens Trump. Die op zijn leeftijd gewoon nog goed bij de les is. En die
als
neemt dan
vitaal, ja.
Ja, en die neemt hem iemand als die Vivek mee, weet je wel. Die Ramaswamy en dat soort types. Die helemaal stralen van jeugdige, opgewonden energie. En... ja, ik kan me niet voorstellen dat, dat zij dit gaan verliezen. Kijk, in 2016 zei ik, Trump gaat winnen. En toen maakte iedereen mij belachelijk. Die zei, dat kan helemaal niet. Al die Amerika-kennis en zo. Onmogelijk. Zo'n Trump, die kan niet winnen. Nou, hij won gewoon. En nu zeg ik het weer, maar misschien word ik nu wel gewoon... verlies ik deze weddenschap en gaat hij het verliezen. Maar ik kan het me niet voorstellen. En,
was het niet Trump die ook meteen zei van... als ik president was geweest de afgelopen 4 jaar... dan was Israël niet gebeurd. Dan was Poetin Oekraïne niet binnengevallen. Ja. Dan was China nog gewoon in zijn hok gebleven.
De vraag is ook of dat niet waar is.
Wat denk jij? Dat is toch gewoon pure bluff dit?
Nou, dat vraag ik me af. Onder zijn presidentschap zijn er geen oorlogen gevoerd. En ik denk dat... ik ken die Russische macho-mentaliteit vrij goed. En die Arabieren zijn natuurlijk net zulke macho's. En als er dan zo'n enorme patser binnenkomt als die Trump... die gewoon gewend is om de opperaap te zijn op die alfa-rots... ik denk dat ze dan hem heel serieus nemen.
Ja.
En als hij gaat dreigen van jongens, als jullie wat gaan doen... dan bombardeer ik jullie naar het stenen tijdperk. Ik denk dat ze dat veel serieuzer nemen... dan zo'n gesofisticeerd type als die Blinken. Of zo totaal warhoofd als die Kamala Harris. Of iemand die bijna seniel is zoals Biden. En dat ze daarvan denken... ja, maar met hun kunnen we gewoon spelletjes spelen. Maar met die Trump vallen geen spelletjes
maar spelen. Hij erft natuurlijk brandhaarden waar je nu middenin zit. En dan is het toch moeilijker beslissen.
Nou ja, zometeen wordt het natuurlijk verschrikkelijk ingewikkeld. Want die Amerikaanse economie is helemaal... oververschuld. Die schulden, Amerikaanse schuldenberg is gewoon absurd. Ja, dus die staat op instorten. Ondanks wat een Amerika-kenner, hebben een fragmentje van deze week bij op één beweerde. En dat is ook heel leuk om dan te begrijpen hoe die linkse bubbel in Nederland denkt. Want deze mevrouw, Sophie heet ze, van den Enk geloof ik, die beweerde dat het was volgens haar nog nooit zo goed gegaan met de Amerikaanse economie. Joe Biden was heel populair en het was gewoon één groot succes, het presidentschap van Joe Biden. En dat is toch wel heel erg interessant, de cognitieve dissonantie te zien van deze mensen. Omdat van al die feiten die zij noemden, klopte gewoon helemaal niks. En gelukkig zaten daar ook Roderick Velo en Raymond Mens aan tafel om haar te weerspreken. Maar je moet even luisteren wat hier gezegd werd.
Het presidentschap van Biden gaat eigenlijk behoorlijk goed. De economie gaat ontzettend goed. Er zijn zelfs bij Fox News moeten ze toch erkennen dat de inflatie wel erg goed is.
Beursrecord hoog.
Land is beursrecord hoog, werkloosheid laag. Al die cijfers. Heeft wetgeving er doorheen gekregen. En als je kijkt wat hij voor elkaar heeft gekregen in een echt ongelooflijk gespleten landschap, dan is dat gewoon indrukwekkend.
Ik zie Roderick.
Nee.
Terwijl zij toch presentator van de Rekenkamer is geweest en de Keuringsdienst van Waarden.
Nou,
toch wel,
en ze is Amerikanist.
Vergelijkend onderzoek moeten doen. Oh, dat is ze ook.
Ja, ze is Amerikanist. En ja. Ze heeft de Amerikaanse man, maar ja, die zal ongetwijfeld ook uit die bubbel van die liberals komen. Waardoor ze waar dit soort ideeën hebben postgevat. Terwijl de werkelijkheid natuurlijk totaal een andere is. Overigens zijn er natuurlijk voldoende Amerikanen die dit ook vinden en die op Biden gaan stemmen. En mag je best wel zorgen maken. En dat is ook wel wat mensen als Raymond Mensen zo zeggen en anderen die er echt verstand van hebben. Moet je toch ook wel gaan zorgen gaan maken over of daar op den duur in de Verenigde Staten niet een burgeroorlog of iets wat lijkt op een burgeroorlog uitbreekt. Wat ook niet, als je dat historisch bekijkt, helemaal niet onlogisch zou zijn. Omdat wat ik eerder zei, en we hebben deze uitzending mooi rond. Amerika is heel goed te vergelijken met het Romeinse Rijk dat destijds op instorten stond. En als je de Verenigde Staten, als je die analogie doortrekt, dan is ook binnenlands geweld helemaal niet uit te sluiten. Waarin uiteindelijk, zeg maar, vanuit dat geweld weer een soort andere werkelijkheid ontstaan. Moeten hopen van niet, maar er zijn heel veel mensen die vrezen met grote vrezen.
Trump heeft natuurlijk ook wel een stel volstrekte krankzinnige onder zijn aanhangers. Hè? Een mevrouw die in het congres zit, die nog steeds roept dat er vanuit met laserstralen vanuit de Israël hebben laserstralen de Californische bossen in brand gestoken om Amerika te ontvluchten. Dat is dan gewoon een Kamerlid, zeg maar, in Amerika.
Nou, er zit ook iemand
van Trump.
Ja, er was toen ook iemand het congres gekomen die QAnon aanhanger was. Of is zij dat?
Ja, zij ook. Ja, ook. Maar er zijn er meer. Dan denk je van ja.
Dat is democratie. Ja. Bij ons is Geert Wilders grootste partij. En daar kun je heel moeilijk over doen. En er zijn natuurlijk heel veel fatsoenlijke, hoogopgeleide intellectuele mensen in Amsterdam en omgeving die het absoluut niet kunnen verkroppen.
Maar die hebben niet zulke lijpen in hun achterban. Die hebben ook achterban mensen zitten waarvan je soms denkt van wat zeg je nou?
Juri Pohl, dat Kamerlid voor de PVV, van de week of vorige week nog zei van we moeten ze ophouden met Poetin te provoceren. Ja. Ja, dat zit allemaal in de Kamer en het zit ook bij de grootste partij. Ja, democratie A is niet voor bange mensen en B, het is voor iedereen. En dan heb je dus ook loop je de kans dat dit soort mensen politieke functies krijgen. En anders moeten we terug naar de standaardmaatschappij. Ja. En dat is ook niet iets wat we willen, geloof ik.
Dus willen best een hoop mensen graag naar terug, volgens mij, heb ik het idee.
Ja, vooral op links.
Ja, precies. Ja. Ja. Ja, dat zijn die democraten allemaal.
De ideologie die de klasses en de standen wilde afschaffen, die wil eigenlijk heel graag terug naar die klassenmaatschappij. Maar daar gaan wij lekker niet in mee, Roel. Dus, nee.
En volgende week zullen wij het ongetwijfeld weer over Amerika gaan hebben. En over van alles. We hebben nog niet eens Israël echt besproken. Dus,
nee, dat doen we volgende week. Dat is nog niet afgelopen.
Spreken we verder, want we zijn alweer een uur onderweg.
Oh, mooi. Heel goed. Nou, net gehaald.
Volgende week.